Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Maxime van Meel.
Nog even en de ultrakorte beursweek is alweer voorbij. Het is woensdag 3 april.
De dag dat bij ons op de beurs Universal Music Group omhoog schoot omdat Spotify de prijzen gaat verhogen.
Voor de tweede keer in een jaar tijd gaan de prijzen in een aantal landen omhoog. In Nederland en in de rest van de EU gebeurt dat nog niet. Maar eind deze maand gaan abonnees in het Verenigd Koninkrijk, Australië en ook bijvoorbeeld Pakistan ergens tussen de 1 en 2 euro meer betalen. Gebeurt later dit jaar ook in Amerika. Uiteindelijk rondkomen we er niet aan.
Beleggers verwachten dat die prijsverhoging zich vertaalt in hogere vergoedingen aan muziekbedrijven.
En Universal Music Group is daardoor ook de grootste stijger in de AEX. En die AEX ging sowieso hoger de dag uit. Met een winst van 0,3% eindigt die boven de 884 punten. Arend-Jan Kamp is bij ons om deze dag door te nemen. En Arend-Jan, hoe moet ik je nou aankondigen? Want dat heb ik vooraf helemaal niet aan je gevraagd. Nieuwe baan natuurlijk.
Ik ben per gisteren ben ik ondernemer. Samen met mijn oude partner, ook bekend van de AEX, Niels Koorts. Sinds gisteren zijn wij een BV.
Officieel ingeschreven bij
de Kamer. Ja, we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dat is ook al meteen de eerste oneenigheid. Want wij heten per heden heten wij Kamp & Koets Media Productions BV. Ja. Ik wilde het Kamp & Koets Technologies BV gaan noemen. Want ja, Niels had natuurlijk als aandelenanalist moet je natuurlijk weten dat technologiebedrijven een veel hogere waardering krijgen dan mediabedrijven. En met AJ zijn we alweer een stap verder dan AI. Dus wat dat betreft vind ik wil dit wel een beetje gemiste kans voor Niels, maar
wij worden ook een beetje concurrenten van elkaar.
Ik denk het niet. Nee. Wij gaan vrijdag gaan we van start met ons beurscafé, nieuwe beurspodcast. Ja. Daar gaan we op een gezellige, vrolijke manier gaan wij de beurs en beleggen bespreken. Maar niet minder serieus. Want wij maken wel veel lol en grappen, maar wij weten echt wel waar we het over hebben. Wij zijn echt hele serieuze beleggers. Dus wat dat betreft, het is denk ik een mooie combinatie van entertainment en echt goede inhoudelijke beursinformatie. Ja. We helpen u echt beleggen. Maar we gaan nog meer doen. Want een gratis beurspodcast, daar verdien je natuurlijk geen geld mee. Ik kan een klein tipje van de sluier lichten. Nou, wij komen met nog een bedrijf op de proppen. Oh. En ik kan je zeggen dat wij iets met onze eigen privéportfolio's gaan doen.
Kijk, dat is spannend. En je blijft hier gewoon te gast in BNR Beurs.
Wij zijn niet vergeten dat wij hier de afgelopen maanden mochten opdraven. Dus dat doen we graag.
Over technologies gesproken, we gaan het zo hebben over Intel. Dat maakt al meer dan een halve eeuw chips en toch duurt het nog tot het einde van dit decennium voordat ze er weer geld mee gaan verdienen. Dat zeggen ze zelf in ieder geval.
Nou, dat zo. Eerst naar het bedrijf waar Intel zich graag aan optrekt. We gaan naar TSMC, want de thuisbasis van TSMC is Taiwan. En dat land is getroffen door de heftigste aardbeving in 25 jaar tijd.
Let's get right to breaking news. And a major earthquake across the Pacific in Taiwan. Within the last hour, the island's east coast hit hard by first a 7.4, then a few moments later a 6.5. This is near the city of Hualien. It's about 100 miles southeast of the capital, Taipei.
TSMC maakt de meest geavanceerde chips ter wereld, onder meer voor klanten als Apple en Nvidia. Die productie is erg gevoelig voor trillingen. En dus moest TSMC na die aardbeving een deel van zijn productie stilleggen. Personeel werd geëvacueerd. En TSMC zegt dat het de precieze impact van de beving nog moet onderzoeken. Wat we wel weten, Arend-Jan, is dat de hele wereld afhankelijk is van die dingen van TSMC. Dus denk je dat wij daar iets van gaan merken, van die aangeven?
We moeten het schaderapport van TSMC natuurlijk gewoon afwachten. En het is natuurlijk wel zo, Taiwan, dat ligt natuurlijk een randje Ring of Fire. Die hele aardbevings en al die vulkanen daar rond de Stille Oceaan. Dus ja, ik ga ervan uit dat ze bij de bouw van die fabrieken daar toch wel enigszins rekening mee hebben gehouden. Taiwanese weten natuurlijk wat aardbevingen zijn. Dus in die zin zou dat allemaal aardbevingsbestendig moeten zijn. Maar je zegt het zelf al, die chips van tegenwoordig tegenwoordig waar echt miljarden transistoren op zo'n klein rodding gaan. Want dat is het. Ja, het is natuurlijk zo extreem gevoelig.
Ja, als daar een beetje trilling is, dan...
Ja, precies. Je bent geneigd te denken als leek, want dat zijn we natuurlijk. Ik bedoel, ik kan die chips niet maken, hoor. Maar je bent natuurlijk geneigd te denken als leek van, ja, dat gaat wel gevolgen hebben. Maar nogmaals, die Taiwanese, je kunt ze om een boodschap sturen. Dus dat hebben ze wel bewezen. Dus we moeten het gewoon echt afwachten. Maar het zou best kunnen dat er gevolgen zijn.
Goed, behalve financiële schade voor TSMC heeft de beving ook mensenlevens gekost. Er zijn zeker 9 doden gevallen en meer dan 900 mensen gewond geraakt. Volgens lokale media raakten mensen bedolven onder het puin. En dat is natuurlijk vreselijk. Al was de impact van zo'n aardbeving een kwart eeuw geleden nog groter.
More than 2000 people were killed back then, 25 years ago. So if we compare the two at the moment, Sally, it is looking like Taiwan's infrastructure has stood up to this quake much better this time than it did a quarter of a century back in 1999.
Genoeg ellende, we gaan naar wat vrolijkers, want beleggers weten het 97% zeker. De Europese Centrale Bank komt al in juni met de eerste renteverlaging. Het kleine beetje twijfel dat er nog was, dat werd vanmiddag helemaal weggevaagd door een bericht van Eurostat, want dat kwam met de Europese inflatiecijfers. En die inflatie die zakte afgelopen maand harder dan verwacht, naar 2,4%, en dus kan de vlag uit. Arend-Jan, misschien loop ik te hard van stapel, maar volgende week houdt de ECB ook zijn rentevergadering. Bestaat er ook een reële kans dat die eerste renteverlaging dan al komt? Dus dat we niet tot juni hoeven te wachten?
Nee, de ECB houdt er niet van om de markt te verrassen. En dat geldt niet alleen voor de ECB, dat geldt eigenlijk voor alle grote centrale banken. Dat geldt een beetje als een halsmisdaad onder centrale bankiers. Je wil de markt zoveel mogelijk masseren, dat er zo weinig mogelijk brokken, ongelukken, rare koersbewegingen gaan ontstaan. Dat wil je gewoon niet als centrale bank. Dus wat dat betreft, nou, mocht het echt zo zijn dat ze het gaan draaien voor volgende week, dan gaan er echt nog wel belangrijke mensen komen met quotes, maar daar ziet het niet naar uit.
Nee, dan moeten ze vaart maken.
Ja, en hetzelfde geldt voor... Ik zag het net toen ik hier binnenliep, laatste nieuws op CNBC... dat de Federal Reserve voorzitter Jerome Powell... die heeft gezegd van, ja, die inflatie blijft maar hoog, het blijft moeizaam. Dus dat gaat nog wel even duren, dat gaat echt juni worden. Maar het is wat dat betreft nog even afwachten.
Ja, je zegt het al, terwijl bij ons de kans op een rappe renteverlaging... met de dag toeneemt, neemt die kans in de VS in hetzelfde tempo eigenlijk af. Het is nu ongeveer 50-50 of die verlaging er wel of niet in juni komt. Een flinke daling eigenlijk ten opzichte van het eerdere optimisme in de VS. Hoe komt dat?
Ja, de arbeidsmarkt blijft goed. De inflatie blijft hoog. Er is nog steeds loonstijgingen. Dat bleek vandaag ook weer uit het ADP-arbeidsmarktrapport. ADP, dat is een grote payrollverstrekker. Ja. Die hebben maandelijks altijd een cijfer. Ja, dat is gewoon een loongroei van 5,1%. De arbeidsmarkt is oververhit. Ja, dat zorgt gewoon voor inflatie. Ja.
Hoe erg is dat die rente daar voorlopig nog niet daalt?
Wil je echt een eerlijk antwoord? Ja. Ik snap niet waar iedereen zich zo druk over maakt. Ik bedoel, een rente van 4%, dat is, als je historisch kijkt, helemaal niet zo raar. Het is zelfs misschien wel beneden het langjarig gemiddelde sinds de oorlog. Ja. Maar we zijn natuurlijk zo verwend geraakt in de afgelopen 15 jaar. Jullie zijn hartstikke jong. Jullie generaal weet niet beter dan dat geld gratis is.
Kost dat geld, ja?
Ja, maar ik weet nog van mijn ouders aan de keukentafel werd besproken van gaan we wel of niet een hypotheek nemen? Dat was in de jaren 80. Ja, toen kost het geld 12%. Dus wat dat betreft vind ik het helemaal niet zo raar. En wat het allerbelangrijkste is, die Amerikaanse economie draait gewoon fantastisch. Ja. En daardoor is er veel vraag naar geld. Ja, de inflatie is te hoog. Dat moet terug. Maar eigenlijk is dit gewoon een goed nieuwsshow.
Ja, we blijven nog even bij de tegenstellingen tussen Europa en de VS. Want in dat licht moeten we het ook nog even hebben over onze techbedrijven. Want trekt zo'n bedrijf in Europa naar de beurs, dan maken ze vaak geen schijn van kans, zegt de Bank of America. En dat komt omdat veel van die techbedrijven verlies draaien en dan is er geen animo. En daarom ging bij ons 2 jaar geleden voor het laatst zo'n techbedrijf naar de beurs. Heel anders is dat in de VS, want daar maakt het niet zoveel uit of zo'n techbedrijf wel of niet winst is. Kijk maar naar Reddit. Geen zwarte cijfers, maar toch wist het $860 miljoen op te halen. Van waar dat grote verschil, Arend-Jan, tussen de VS en Europa?
Ja, dat is eigenlijk. Dus traditioneel is het zo dat de VS veel duurder is dan Europa. Amerikaanse aandelen. Op een of andere manier is dat toch een beetje de wereldwijde vluchthaven voor beleggers. Daar zit je goed, daar zit je veilig. Mm-hmm. Je aandelen zijn eigenlijk altijd wel zoveel procent duurder. Ja, technologie is de afgelopen tijd wel heel erg uit de bocht vliegen. Ik wil het niet zeggen, maar het gaat wel heel erg hard. Je zag het op bedrijven als Arm vorig jaar. Britse, enige echt een grote Britse technologiebedrijf. Ja, die gaan niet naar de London Stock Exchange, maar die gaan naar de Nasdaq, omdat ze dan 2 keer hoge waardering krijgen. Ja, er wordt in New York gewoon 2 keer zoveel voor techbedrijven betaald dan hier. Het is gewoon niet aan te slepen. En dat gaat ook de trekkers in, vergeet dat gaat niet. Als je in de Nasdaq 100 komt of in de Nasdaq Composite, je gaat mee in trackers, die zijn ook niet aan te slepen. Ik denk dat je een beetje in die hoek moet zoeken.
Wat anders dan, Booking.com stond een jaar lang onder verscherpt toezicht van de autoriteit persoonsgegevens. Gebeurde na een datalek en Booking meldde dat lek te laat. Gevolg was een boete van bijna €500 miljoen, maar ook een toezichthouder die de boel extra in de gaten hield. Mm-hmm. En tijdens dat verscherpte toezicht wisten cybercriminelen meerdere keren in te breken in de systemen van Booking.com. Zo ontdekte onze onderzoeksredactie vorig jaar al.
Hackers hebben inloggegevens te pakken van hotels die hun kamers verhuren via Booking.com. Dat meldt BNR Nieuwsradio.
En dat gebeurde na, Wesley, een tip van jou, geloof ik.
Ja, dat klopt. Nou wil ik niet te veel met de eer strijken. De credits gaan natuurlijk naar de collega's van de onderzoeksredactie die dat hebben uitgezocht. Maar het is inderdaad zo, de familie van mijn vrouw die was slachtoffer van zo'n lek. Die kregen een paar dagen voordat ze vertrokken opeens een bericht. En dat gebeurde dan ook via de website van Booking.com. Dus je dacht dan ook dat je in contact was met de hoteleigenaar. En de vraag was, het verzoek was of je even de betaling nog na kon kijken. Want er was iets fout gegaan met het invoeren van de betalingsgegevens. Of je dat even opnieuw wilde doen. Alleen ja, in werkelijkheid had je natuurlijk helemaal geen contact met die hoteleigenaar, maar was je in contact met criminelen die dat systeem hadden gekaapt.
Ja, en er waren nog veel meer slachtoffers, maar er was wel een verschil met vroeger. Booking.com gaf deze lekken nu wel snel genoeg door aan de autoriteitspersoonsgegevens.
Oh, dat is fijn.
Ja, en dus stopt nu dat verscherpte toezicht. De aandeelhoudersvergadering van Disney die gaat zo beginnen. Het is misschien wel de spannendste ooit, want de topman die dreigt zijn macht kwijt te raken. Maar wij weten de uitslag al en we gaan hem je zo verklappen.
Eerst naar Intel. Dat is een van de weinige bedrijven die zijn chips zowel zelf ontwerpt als produceert. En bij die laatste tak, de productietak, worden miljarden verloren. Afgelopen jaar maar liefst $7 miljard. Maar het dieptepunt moet nog komen, want het verlies wordt dit jaar nog groter.
And then they're promising that it's going to break even at any point between 2024 and 2030. So again, operating losses for this foundry business, which a lot of people were anticipating was going to be operating at a loss for quite some time. They're promising it's going to break even in the next 6 years.
Arend-Jan, waarom wordt daar zoveel geld verloren?
Ja, Intel heeft de boot gemist. Ik bedoel, 30 jaar geleden, Wintel was toen het toverwoord. Windows van Microsoft en Intel, ja, die hadden gewoon vrijwel een monopolie. En ja, wat wil er nog wel eens gebeuren als bedrijf als je een monopolie hebt? Dan complacency, je sukkelt in slaap. Op dat moment was er in Taiwan een revolutie gaande. De regering daar, die supportte erg de chipontwikkeling. Die zagen daar grote mogelijkheden in. Hetzelfde geldt voor Korea. Ja, vervolgens, we weten ook wat er in Veldhoven is gebeurd. En waar ASML natuurlijk zit, maar we hebben meer mooie chippers. Gewoon volkomen de boot gemist op alle terreinen. En Jensen Huang, de CEO van Nvidia, die heeft al eens gezegd. Nvidia, ik hoef het denk ik niet uit te leggen. Dat is natuurlijk absoluut het grote feestvarken. Als het gaat om technologie, als het gaat om AI en noem alles maar op. Uh-huh. Die heeft gezegd van in deze business moet je 5 jaar vooruit denken. Ik moet nu beslissingen nemen hoe over 5 jaar de markt eruit zit. Ik heb toevallig, hij is zo bescheiden, die zegt ik toevallig steeds de goede beslissingen genomen. Hè? Gaming, crypto, AI, hij staat gewoon steeds goed. Ja, en Intel heeft gewoon steeds misgepeerd. Bij al die ontwikkelingen ja, kwamen ze er te laat achteraan. Ja, en dan ben je gewoon. Ja, en als je technologische achterstand hebt in dit wereldje, ja, dan maak je al snel miljarden verliezen, zoals bij Intel blijkt.
Ja, nu zijn ze wel wat dingen aan het veranderen bij Intel. Want sinds een tijdje maken ze ook chips voor andere bedrijven. En die bedrijven die kunnen dan hun ontwerp indienen. En op bestelling. Hè, Intel gaat dan produceren. En dat
ja,
doen ze op
ook
bestelling.
Daar zit weer concurrentie. Ik noemde de naam al even ARM. Die kunnen ook chips ontwerpen. Ja. TSMC, dat is eigenlijk ook zo'n dozenschuiver. Hè? Je levert bij TSMC lever je ontwerpen in. En zij gaan die chip produceren. En die ontwerpen die kan je knap ingewikkeld maken. Uh-huh. En ja, dat zover komt Intel nog niet. En ja, voor beleggers, TSMC maakte veel hogere marges dan zelfs Intel in haar stoutste dromen de komende jaren kan gaan maken. Maar ja, aan de andere kant, ontwikkelingen in de chipwereld kunnen heel snel gaan. 30 jaar geleden had niemand, denk ik, ooit van TSMC gehoord. En kon je echt geen scenario verzinnen waarin Intel de boot zou ingaan. Dus wat dat betreft, kijk niet erop op als het toch heel anders gaat lopen.
Nee, zeker
er zou zomaar
niet.
Iemand met een geniale uitvinding komen.
En nou zegt die CEO zelf ook, dat is Pat Gelsinger, dat hij foute keuzes heeft gemaakt. En dat doet hij onder meer over te laten overstappen op de EUV-machines van ja, ons ASML.
Waarom ze nu wel? Ik zag van de week een heel mooi filmpje voorbij komen van Intel. Met
veel bombardie. Want je weet toch dat de hele wereld snakt naar chips en het liefst de meest geavanceerde. Ja, als chipmaker kun je die boot toch niet missen?
Wesley, als ik de CEO van je noemde zijn naam al even, Pat Gelsinger, zou spreken, zou ik hem dit ook vragen. Ik kan deze vraag niet beantwoorden. Nogmaals, hij zegt het zelf ook, ze hebben zitten slapen. En haal dan de achterstand maar eens in.
Ja, maar ook het uitbesteden van de chipproductie aan anderen, zoals TSMC, is zo'n fout die Gelsinger noemt. Waarom heeft Intel eigenlijk ooit gedacht dat is een goed idee om te gaan doen?
Ja, dat heet de arrogantie van de marktleider, denk ik. Okay. Ik denk dat je... Er is eentje van Jamie Dimon, de grote bankier van JP Morgan Chase. Die heeft het over ABC, waar bedrijven last van gaan krijgen. Dat is arrogance en dat is... De B ben ik even kwijt. En complacency. Boring. Nee, ik ben hem even kwijt. Ga hem even googlen. Jamie Dimon en ABC.
Gaan we zo doen.
Ik verzin hem nu echt ter plekke. Maar dat geeft het al een beetje... Ja, ik bedoel dat je gaat uitbesteden. Ik dacht natuurlijk, die Taiwanese die snappen dat niet. Maar ja, dat zijn de slimme gasten daarover.
Maar toch even, want ik zei net, enerzijds... Kun je dus voortaan bij Intel aankloppen als ander bedrijf om je chips te laten maken. Dus ook derden kunnen daar aankloppen. Tegelijkertijd neemt Intel zelf een deel van zijn chips, laten ze maken door TSMC, door een andere partij. Hoe moet ik dat zien? Kun je alleen voor makkelijke chips dan als derde partij aankloppen bij Intel?
Ja, als je het zo zegt, dat zie ik een partij die gewoon zelf een beetje de klus kwijt is. Maar goed, het kan zomaar weer draaien. Misschien dat over zoveel jaar Intel wel weer helemaal top is en dat we het weer over Intel Insight hebben.
Nou, wat wel helpt is dat ze natuurlijk ontzettend veel subsidies en leningen en geholpen worden, ja, in ieder geval door de Amerikaanse overheid.
Ja, dat gebeurt natuurlijk ook in Japan. Ook grote subsidies. En dan wil je als bedrijf natuurlijk wel risico's gaan nemen.
Uh-huh.
Kijk, ASML is groot geworden omdat zij de EUV-technologie hebben ontwikkeld tegen alle klippen op. Hebben ze 10 jaar over gedaan, miljarden in geïnvesteerd. Alle andere partijen die kenden de technologie, die wisten het is bekend.
Ja.
Die kregen het niet voor elkaar. En bij ASML hebben ze het doorgezet en het uiteindelijk voor elkaar gekregen.
Maar dat is ook met geld nemen, risico. Subsidie,
ja, voor eigen risico. Maar als je een zak subsidie krijgt, dan wil je nog wel eens wat meer risico gaan nemen.
Ja.
Dus dat je allerlei onderzoeken gaat doen wat kansloos lijkt. Maar je weet het nooit.
Maar is dit de uitweg dan voor Intel?
Ja. Jeetje, wat stel je allemaal moeilijk vragen, joh.
Ja.
Ik kom nog steeds terug, toch? Ze denken nu wel 5 jaar vooruit. Want die investeringen die komen pas tegen 2030 echt tot leven, zeg maar.
Ja, en weet jij hoe de wereld er in 2030 uitziet?
Geen idee,
ik niet. Hoeveel aardbevingen in Taiwan zijn we dan inmiddels ook al verder? Of in Silicon Valley misschien?
BNR Beurs.
Hoe de wereld er in 2030 uitziet, weet ik niet. Hoe dat de standen zijn op Wall Street, dat weet ik wel. Daar groen op de borden, 0,1% in de plus voor de Dow Jones. De S&P 500 krijgt er 0,3% bij. En de Nasdaq staat bijna 0,5% in de plus. Intel, het aandeel, heeft flink te lijden onder dat miljardenverlies bij die Foundry Talk. Want het staat 7% lager.
Geen opvallend aandeel, maar wel een opvallende actie van de Federal Reserve. Want als we de bronnen van Bloomberg mogen geloven, dan zou de Fed voor nieuwe klimaatplannen liggen. Die plannen moeten banken en andere financiële instellingen ertoe dwingen om hun duurzaamheid en klimaatrisico's naar buiten te brengen. Maar de Fed die haalt er zijn neus voor op, want ziet die groene koers die in toch niet zo zitten.
Oh.
En dat past in een bredere trend, want ook veel Amerikaanse politici die vinden maar niks dat bedrijven milieu boven winst maken stellen.
BNR Beurs.
Heel vervelend. De aandeelhoudersvergadering van Disney begint precies op het moment dat wij klaar zijn met deze aflevering. Maar gelukkig weten we de uitslag al. Die vergadering die draait om de machtsstrijd tussen topman Bob Iger en de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Twee bejaarde mannen die bij het ondertussen bejaarde bedrijf zoveel mogelijk aandeelhouders aan hun kant proberen te krijgen. Topman Iger probeert de zaken bij Disney weer op de rit te krijgen en hoopt steun bij anderen te vinden. Maar Peltz vindt zijn plannen maar niks en roept de hele tijd dat Disney ondermaats presteert en te woke is. Hij wil dus veranderingen.
En vanavond wordt een flinke domper voor Peltz, want hij heeft niet genoeg mensen gevonden die het met hem eens zijn. Dat meldt persbureau Reuters. Anders gezegd, topman Bob Iger heeft dus de machtsstrijd gewonnen en mag zijn plannen gaan doorzetten.
En dat is leuk voor Iger, maar is dit nou ook goed nieuws voor beleggers in Disney, Arend-Jan?
Ik vind sowieso Disney een heel erg moeilijk aandeel, omdat ze zoveel verschillende activiteiten hebben wat je eigenlijk niet met elkaar kan rijmen. We kennen natuurlijk de pretparken en de films, maar ze doen ook in cruises. Ja, verzin de synergie maar.
Dan kun je die mooie zee zien die je in de kleine zeemermin ziet.
Dus ik vind dat sowieso al een heel erg moeilijk bedrijf. En Bob Iger heeft inderdaad in het verleden bewezen dat hij dat heel goed in de vingers heeft. En dat hij daar toch wel hele constante omzetten en winsten uit weet te halen. Ik zou zeggen, laat die man zijn contract uitdienen. Die Norman Peltz, die kennen we overigens ook van Unilever. Waar hij ook aan de bel heeft getrokken, positie in heeft. Want hij vond Unilever ook een beetje te woke en te groen. En hij heeft daar nu wel een plaats in de boor of in de raad van commissarissen gekregen. Dus hij kan daar wel wat mee. meepraten. Dus wat dat betreft, hij is wel consequent, denk ik, is er kritiek. En hij heeft, die zag ik nog voorbij komen, hij heeft in ieder geval Elon Musk mee. Maar ja, die moet natuurlijk ook wel wat, want ja, Tesla is ook niet op vrolijk. Want
hoezo heeft hij mee dan?
Ja, hij zegt van als hij is het eens met die Peltzer. En dan wil hij het aandeel ook gaan kopen.
Als hij de macht
zijn zin krijgt, ja.
Zij drukt een beetje zijn zin door. Nou, het is natuurlijk wel een duidelijk signaal dat hier wordt afgegeven. Ook als Elon Musk zich daarmee gaat bemoeien. Maar gaat Iger zich daar wel iets van aantrekken?
Ja, dat zal die toch wel moeten. Het is echt een significant van de aandeelhoudersvergadering, zoals dat een beetje in jargon vindt. We moeten natuurlijk precies de stemming zien. Maar als echt meer dan 10% van de aandeelhoudersvergadering gewoon, als je die tegen je hebt, ja, dan moet je daar echt wel wat mee. Dat hebben we bijvoorbeeld ook bij Shell gezien. Hè, dat de Follow This, die kreeg op een gegeven moment ook behoorlijke percentages mee in hun groene plannen.
Ja, die hebben niets mee gedaan bij Shell.
Jawel hoor, absoluut. Daar hebben ze echt. Nee, dat is niet juist.
Ze zijn nu wel weer afgestapt van hun groene visie. Laten we dat even parkeren en het een andere keer over hebben.
Dat is even niet het punt. Zijn we het niet mee eens? Hebben we het de andere keer wel over? Het gaat erom als echt een significant percentage van de aandeelhoudersvergadering, ook al is bij lange na geen meerderheid, zul je daar toch echt rekening mee moeten houden en praten en tegemoetkomingen doen. Dat is wel een grote.
Ja, de kritiek is ook dat Disney als filmproducent zijn leidende positie is kwijtgeraakt, dook te laat op streaming en Disney moddert te lang door met zijn klassieke tv-zenders. Is dat kritiek waar jij je in kunt vinden, Arend-Jan?
Ze hebben er allemaal problemen mee. Je hebt in Amerika het probleem van de tv-networks. Die zijn in de problemen. Hè. Dat was natuurlijk eerst, hadden die streaming als concurrent. Maar die streamingdiensten, ja, daar hapert nu ook een beetje. De advertentieinkomsten, de ledenaantallen. Dus het is gewoon allebei een beetje moeilijk. En ja, Bob Iger mag een mooie truc gaan voorzien om dat te gaan keren.
Ja, waar moet de sloophamer in?
Hij is niet vies van de sloophamer, nee. Maar dat geldt voor alle Amerikaanse CEO's. Je wordt geen CEO van een Amerikaans bedrijf als je een doetje bent.
Ja, dat er iets moet veranderen, ja, dat zijn we Peltz en de CEO ook overheen. Hoe moeten ze nu toch misschien samen dan verder?
Nou, het lijkt me dat de verhoudingen toch wel een beetje moeizaam zijn. In ieder geval, die meneer Peltz, die vraagt om een plek hij vraagt twee stoelen en er moeten twee mensen weg. Hele lange, ingewikkelde namen. En dan ben ik even vergeten. Maar misschien dat hij dat gaat krijgen. Het zou misschien wel politiek kunnen zijn van Bob Iger, dat hij denkt van nou, dan haal ik hem gewoon binnen. En zoals dat eigenlijk ook bij Unilever gebeurt. Daar is hij natuurlijk ook gewoon maar binnengehaald. Als je het zo goed weet, praat dan maar mee.
En dan schipperen tussen de twee ook.
Ja, misschien hoeft dat niet eens. Want uiteindelijk heeft hij natuurlijk geen beslissende invloed. Ja.
Er is wel één winnaar in die machtsstrijd. Los van of Bob Iger of Nelson Peltz dat gaat zijn. Ik kijk even naar het aandeel Disney. Sinds begin dit jaar 35% erbij. Is dat nou te danken aan de koers die Iger heeft ingezet?
Het is in ieder geval het vertrouwen wat beleggers in hem uitspreken. Dat is zonder mee klaar.
Ja, dat zegt wel veel.
Ja, maar de vorige CEO heeft ook wel een beetje niet zo heel fijn voor aandeelhouders. Nee, het is niet voor niets natuurlijk. Er gingen echt tientallen miljarden verloren. En daarom is die meneer Peltz ook zo boedend.
Morgen dus de definitieve uitkomst van die strijd bij Disney. En overmorgen gesproken, dan staat er nog veel meer te gebeuren. TUI gaat een spannende dag tegemoet. De reclamecodecommissie neemt de vakantieboer onder de loep. Die zouden met tv-reclames voor vakanties naar Turkije schadelijk gedrag promoten, omdat de vliegreizen een flinke uitstoot hebben. Dat vond een groep activisten. Het is voor het eerst dat de commissie een dergelijke zaak ook daadwerkelijk gaat behandelen. En we krijgen ook nog van alles te horen over de Europese industrie. S&P Global laat weten hoe het ervoor staat met het vertrouwen daarin en hoeveel geld ondernemers bereid zijn te investeren in hun bedrijven. En Eurostat blikt nog terug op februari en dan vooral op hoe hoog de kosten van de industrie waren.
Dit was de BNR-beurs van woensdag 3 april. En die maakten we voor beleggers met een lange adem. Niet omdat het een saaie aflevering was, helemaal niet. Maar omdat het ging over Disney en Intel. Die bedrijven die doen heel verschillende dingen, maar ze hebben ook een overeenkomst. Want bij belangrijke onderdelen van die bedrijven wordt geld verloren. En het duurt nog een tijdje voordat daar winst wordt gemaakt. Saai kan deze aflevering sowieso niet zijn. Want Arend-Jan was hier, en ik zou het tekort doen als ik zou zeggen dat het een saaie aflevering was. Arend-Jan Kamp, onafhankelijk aandelenanalist en de man met de nieuwe baan.
Dankjewel.
Jij bedankt dat je je tijd weer in ons wilde investeren. Hopelijk betaalt dat zich uit en ben je er morgen weer. Voor nu een fijne avond en tot dan.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.